Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zullen wij samen zingen Psalm 22, de Lijdenspsalm. Psalm 22, we zingen de versen 1 en 3. 22, 1 en 3.
Thank you.
Gemeente, in deze dienst van Goede Vrijdag willen wij eerst ons geloof belijden met de woorden van artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waarin het gaat over de voldoening van Christus. En dat heeft plaatsgevonden op Goede Vrijdag. Artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En in aansluiting daarop zingen wij Psalm 38, de versen 2 en 4, waar ook het lijden van de Heere Jezus bezongen wordt in de psalmen. Psalm 38, de versen 2 en 4, nadat we eens belijdenis gedaan hebben. En zo belijden wij met de kerk. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, met ede, naar de ordening van Melchizedek, en zichzelf in onze naam voor zijn Vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, zichzelf opofferende aan het hout des kruises en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging van onze zonden, gelijk de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de zonen Gods was, en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting geleid is als een lam, met de misdadigen gerekend, en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had, en heeft geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, en dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk droppelen bloeds op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft zulks alles geleden tot vergeving van onze zonden. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus dat wij niet anders weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus onze Heere. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden en hebben niet nodig enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen dan alleen deze enige offerande, eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is Jezus, dat is zaligmaker, overmits hij zijn volk zou zaligmaken van hun zonden. Gemeente, de schriftlezing vanavond vindt u in Lucas 23. Het wordt gevormd door de verzen 44 tot en met 56. Lucas 23, te beginnen bij vers 44 en tot het einde vers 56. En de tekst voor de prediking vanavond wordt gevormd door de verzen 47, 48 en 49. En dan gaat het om de reactie van de hoofdman over 100, de scharen die bij het kruis stonden en de vrouwen en bekenden. Dus de tekst is 47 tot en met 49 en wij beginnen nu te lezen bij vers 44. En het was omtrent de zesde uren. En er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd en het voorhengsel van de tempel scheurde midden door. En Jezus roepende met grote stem zeide, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide, waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die daar samen gekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden weder slaande op hun borsten. En al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea en zagen dit aan. En zie een man, met name Jozef, zijnde een raadsheer, een goed en rechtvaardig man. Deze had niet mede bewilligd in hun raad en handel, van Arimathea, een stad der Joden, en die ook zelf het koninkrijk Gods verwachtte. Deze ging tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En als hij hetzelfde afgenomen had, wond hij dat in een fijn lijnwaard en legde het in een graf, in een rots gehouwen, waarin nog nooit iemand gelegd was. En het was de dag van de voorbereiding en de Sabbat kwam aan. En ook de vrouwen die met hem gekomen waren uit Galilea volgden na en aanschouwden het graf en hoe zijn lichaam gelegd werd. En wedergekeerd zijnde bereidden zij specerijen en zalven en op de Sabbat rusten zij naar het gebod. Tot zover de schriftlezing en ook de woorden van onze tekst. Zullen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. O eeuwige en heerlijke God, zo zijn wij samengekomen op deze goede vrijdag. En vanuit onze huizen en vanuit onze kamers kunnen wij toch een kerkdienst meemaken. Het is een voorrecht, Heere, dat wij dit zelfs in vrijheid mogen doen. Dat we daar de gelegenheid toe hebben, dankzij allerlei technische middelen. We willen u er hartelijk voor danken. Als die middelen er niet waren, dan zouden wij verstoken zijn geweest van een kerkdienst. En Heere, vooral op deze dag is het een voorrecht om elkaar rondom uw woord te ontmoeten. Want het is vandaag Goede Vrijdag. Vandaag, Heere, mogen wij in het bijzonder gedenken uw lijden en sterven. En we zien daarin de geweldige, de grote, de diepe, de ontzaglijke liefde van God. Dat u uw Zoon hebt gegeven. En dat u, Heere Jezus, zoveel liefde had tot uw bruid, dat u gekomen bent in deze wereld. En dat u zichzelf wilde laten kruisigen. O Heere God, doe ons uw lijden verstaan. Nu wij daar weer over willen mediteren. En met name de reacties van mensen die rondom het kruis stonden. Wilt u onze gedachten leiden. En geven, Heere, dat wij de geestelijke lessen die opgetast liggen in de woorden van onze tekst mogen ontvangen. dat we die lessen mogen leren. Geef, Heere, dat de bediening van uw woord ons tot bekering zal leiden. Schenk, Heere, dat we onze zonden mogen zien. Dat we mogen beseffen wat u gedaan hebt. Dat u in de plaats van uw kinderen wilde staan. En dat u hen genomen hebt. En dat u meegenomen hebt aan het kruis. Meegenomen in het graf. En meegenomen in de opstanding. En Heer, uw kinderen zijn in principe al meegenomen in de hemelvaart. En daarom zijn uw kinderen hier op aarde vreemdelingen en bijwoners. En dat ligt alles gefundeerd in uw kruislijden. Daar willen wij u voor danken en u aanbidden. En wij vragen u, Heere, giet op ons uit uw Heilige Geest. Opdat uw Geest ons mag leiden, dat wij voor u mogen leren leven. Want het is toch zo gepast, Heere, wanneer u alles gedaan hebt om zondaren zalig te maken. Dan moeten die zondaren toch ook alles willen doen voor u, waartoe u hen roept. En Heere, zo weten wij dat wat u alles gedaan hebt, dat dat oneindig veel meer is dan uw kinderen ooit kunnen doen. Het gaat er ook niet om om u terug te betalen of u te vergoeden, Heere, die gedachten moeten verre van ons zijn. Want alles wat wij doen geestelijk, dat is ook nog door u bewerkt en door u geschonken. Want bekering is een eenzijdig godswerk. Het is door het heerlijke werk van uw geest, waardoor u een mens laat zien dat hij zonder u niet verder kan en mag. En dat hij verbroken wordt onder de grote liefde Gods. En dat hij vertederd wordt onder uw grote ontfermingen. En dat hij, Heere, verslagen wordt vanwege zijn schuld en zijn eigenzinnigheid en zijn onwil. Heere, wij bidden u of ook onze jongeren en kinderen hier zicht op mogen hebben, maar ook de vaders en moeders. Heere, we belijden u dat het leven ons zo in beslag kan nemen. En dat we zo geconcentreerd zijn op de zaken van dit leven. Vergeef het ons. En wil, Heere, ons in deze dagen waarin we misschien meer thuis zijn, ook de gelegenheid laten gebruiken om uw lijden te overdenken. Heere, wij bidden u. Bekeer ons tot u. Laat de prediking deze vrucht mogen hebben. Want dat is toch de enige vrucht wat werkelijk gepast is wanneer wij nadenken over uw lijden en uw sterven. Heere, doe ons dan ook sterven aan onze eigen ik. Dat u mag wassen en toenemen en wij minder worden. Dat we mogen leren, Heer, ons leven over te geven en los te laten aan u. Dat onze oude mens mag sterven en dat dat proces in het leven van uw kinderen steeds sterker mag worden. En dat de nieuwe mens naar uw beeld opgericht, dat mag toenemen. Heere, wij bidden u, geef ons een gezegend uur hier in uw huis. En Heere, overdek ons met uw genade en barmhartigheid. Laat dit woord voor ons mogen openvallen. Wij bidden u, Heere, voor onze gemeente, voor allen die eraan verbonden zijn, voor zieken, voor hen die in moeite verkeren. We bidden u voor de jongeren en de kinderen, de jongens en de meisjes, wanneer ze nu thuis meeluisteren. Help hen, Heere, te luisteren naar dit evangelie van Goede Vrijdag. We bidden u, Heere, voor uw kerk wereldwijd. Laat uw koninkrijk mogen komen. Laat er nog velen tot bekering mogen komen. We bidden u ook voor het volk van Israël, dat eeuwen geleden u heeft uitgeworpen. Heere, wilt u het nog tot hen terugkeren? Dat zij verslagen mogen worden en mogen zien wie u bent, de enige zaligmaker, de ware Messias. Heere, bezoek dan uw volk Israël. Breng ze tot bekering. Gedenk deze wereld in nood, waar zoveel onzekerheid is. Gedenk hen in ziekenhuizen die lijden. geef moed en krachten, wil gebeden verhoren, wil weer oprichten die ziek zijn. En gedenk ons nu in uw genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de collecten zijn voor de kerk en voor de diaconie. En u weet hoe u dat kunt overmaken of afzonderen. Laten wij nu samen zingen Psalm 40, de versen 4 en 8. Psalm 40, de versen 4 en 8.
Thank you.
Geliefde gemeente, wij spreken vandaag van Goede Vrijdag. En waarom doen wij dat? Jongens en meisjes, waarom zeggen wij dat vandaag Goede Vrijdag is? Jullie weten wat er gebeurd is. Wat wij gedenken vandaag. Het kruislijden van de Heere Jezus Christus. Ja, op deze dag heeft de Heere Jezus voor eens en altijd het offer gebracht voor de zonde. En dat offer was volmaakt. En dat was zo goed. Nu zijn al Gods kinderen verlost van schuld en straf. En dat was zo goed wat de Heere Jezus gedaan heeft. Hij heeft zichzelf gegeven en daarom is het een Goede Vrijdag. En het is ook Goede Vrijdag omdat dit offer dat de Heere Jezus bracht, was goed in de ogen van God de Vader. Want God de Vader zag dat dit offer volmaakt was. Dat wil zeggen, er was geen zonde aan de Heere Jezus. Hij had nooit iets verkeerds gedaan. Nooit in zijn jeugd gezondigd. Nooit als een tiener in opstand gekomen. Hij heeft altijd volkomen geleefd. En dat offer was nu nodig voor God. Zo'n offer was nu goed in zijn ogen. En zo heeft de Heere Jezus dat offer gebracht. Een volkomen, volmaakt offer. En daarom is het een goed offer, Goede Vrijdag. Maar ook voor elk van Gods kinderen. Wanneer u mag leven uit die verwondering dat de Heere Jezus zichzelf gegeven heeft voor u, dan mag u daarover nadenken en mediteren hoe hij uw plaats heeft ingenomen. U had daar moeten hangen aan het kruis. U had daar in buitenste duisternis moeten zijn. En toen nam de Heere Jezus uw plaats. U had voor het vuurpeloton moeten staan. En toen zei hij, ga aan de kant, ik ga daar staan. En toen werd de Heere Jezus getroffen en geslagen. En van God verlaten. De hemel wilde hem niet meer. De aarde wilde hem niet meer dragen. Hij was alleen in de buitenste duisternis. En toen heeft God hem tot zonde gemaakt. En God moet de zonde wegduwen. Hij kan geen gemeenschap met de zonde hebben. En toen werd de Heere Jezus tot zonde. En toen werd hij weggeduwd. Terwijl u weggeduwd had moeten worden. En nu mag u leven uit dat wonder dat hij in uw plaats ging staan. Daarom is het vandaag ook Goede Vrijdag. En het is Goede Vrijdag omdat ook vandaag dat heerlijke evangelie verkondigd mag worden. Het is een goed evangelie. En het is ook Goede Vrijdag omdat het Goede Vrijdag voor de Heere Jezus zelf was. Hoe dan? Hij moest toch lijden, ja. Dat was verschrikkelijk. Dat was zo zwart. Dat was zo ontzettend. Zoveel angst. Toen moest hij het meemaken dat zijn God niets meer met hem te maken wilde hebben. In die 3 uren van duisternis. Dat was verschrikkelijk, dat was de nacht. Maar dat deed de Heere Jezus uit liefde voor zijn bruidskerk. Hij had zijn bruidskerk door zijn Vader hem geschonken in de eeuwigheid zo lief. Al was er geen schoonheid in zijn bruid. En al was het een vuile bruid. Toch had hij zo'n liefde dat hij zichzelf wilde geven voor zijn bruid. En daarom was het werk wat de Heere Jezus deed goed. Het was een werk van liefde. En zo heeft hij zichzelf een kerk gekocht. En zo spreken wij van Goede Vrijdag. Toen heeft de Heer Jezus alles volbracht. Dan riep hij toch ook uit. Het is volbracht. En toen aan het einde, daar hebben we gelezen in vers 46. En Jezus roepende met een grote stem, zei: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. En toen was het over op Golgotha. Toen was het gedaan. Maar er volgt nog wat. In dit lijdensevangelie van Goede Vrijdag zien we nog meer. En dat zien we nou in de woorden van onze tekst. De versen 47 tot en met 49. Daar zien we eigenlijk drie gevolgen van Golgotha. Dat is het thema voor de preek. Drie gevolgen van Golgotha. En we letten op ten eerste het getuigenis, ten tweede het geweten en ten derde het gevoel. Dus drie gevolgen van Golgotha. Wij letten op het getuigenis, dat is een getuigenis van die Romeinse hoofdman. En dan letten we op het geweten, en dat is het geweten van dat volk. Dat terugkeert van Golgotha, het volk van Israël. En dan zien we ook het gevoel dat die vrouwen hadden en die bekenden die op een afstand stonden te kijken. En dit laatste, het gevoel, dat is aan het einde van de preek, dat zal niet zoveel aandacht hebben. Aandacht ligt vooral op het getuigenis en het geweten, maar we zien ook het gevoel. Dus we zien, het was druk op Golgotha. Er waren heel wat mensen, de overpriesters en de schriftgeleerden, die staan daar met blijdschap dat ze Jezus van Nazareth uit de weg geruimd hebben. Er staan geharde Romeinse soldaten. Zij vormen het executiepeloton. Ze hebben net de klederen van de Heere Jezus verdeeld of aan stukken gescheurd, het laatste wat de Heere Jezus op aarde had. Daarnaast staat er veel volk die uit nieuwsgierigheid gekomen is om te zien hoe de Heere Jezus gekruisigd zou worden. Er stonden aanvankelijk ook enkele geliefden van de Heere Jezus vlakbij het kruis. Johannes en Maria zijn moeder. En nu moet Maria met afschuw zien en ervaren hoe haar zoon daar aan het kruis hangt. Dat was verschrikkelijk. Iets voor ons aan een galg. Afschuwelijk. Toen werden de woorden van de oude Simeon vervuld in het leven van Maria, dat een zwaard zal door uw ziel gaan. Dat heeft Maria daar aan het kruis ervaren. En daar heeft de Heer Jezus Maria aan de zorgen van Johannes toebetrouwd. En het duurde niet lang of hebben de indruk dat Johannes en Maria weggingen. En ze gingen dan op een afstand staan kijken met de andere vrouwen. En nu is de Heere Jezus gestorven. Of liever gezegd, hij heeft zijn geest gegeven aan God de Vader. Het is niet dat de dood over hem gekomen is. Nee, hij bepaalde wanneer hij zijn leven zou afleggen, want hij heeft macht het af te leggen en het daarna weer op te nemen. Hij blijft alles beheersen. Hij moet zijn leven afleggen, Want de dood is ook een betaling voor de zonde en de Heere Jezus heeft dat gedaan. En nu zien ze allemaal dat de Heere Jezus gestorven is. Het is voorbij. Het leed is geleden. Die ene die daar in het midden hangt en ieder kijkt naar hem. Die twee misdadigers, daar wordt niet over gesproken. Maar dan zien we nog één bijzondere man daar bij het kruis staan. Uiteindelijk was hij verantwoordelijk geweest voor alles wat daar plaatsvond. Hij was de Romeinse hoofdman over 100 soldaten. De centurion. We weten weinig van hem. Hij zal wel een heiden geweest zijn, een Romein. Hij hoorde bij de soldaten van Pilatus. En hij had vaker een kruisiging meegemaakt. Anders zou hij nu niet de bevelvoerder geweest zijn van deze kruisiging. We weten verder weinig van hem. In de oude kerk menen ze nog zijn naam te weten. Longinus. Maar ook dat is helemaal niet zeker en ook niet zo belangrijk. Wat wel belangrijk is, is hoe deze centurion gereageerd heeft op wat daar gebeurd is op Golgotha met de Heere Jezus. Want dit was geen normale kruisiging. Dat had die centurion wel heel goed begrepen. Hij heeft herhaaldelijk de Heere Jezus God horen aanroepen. En met de naam Vader, mijn Vader. En de centurion heeft ook gezien hoe de houding was van de Heere Jezus. Dat die niet vol wraak was of haat, maar hij bad voor degenen die hem gekruisigd hebben. Hij heeft zelfs gebeden of God het hen wilde vergeven, omdat ze niet wisten wat ze aan het doen waren. Nou, zoiets heeft die Romein nog nooit gehoord. We weten uit een ander evangelie dat deze Romein met zijn soldaten zich tegenover het kruis opgesteld hadden. Zo stonden ze vrij dicht bij het kruis, konden ze de wacht houden, maar zo kon hij ook goed horen wat de Heere Jezus zei. En hij hoorde ook de liefde in de woorden van de Heere Jezus voor zijn moeder en voor Johannes. En de zorg die de Heere Jezus voor zijn moeder had. En deze Romein hoorde hem ook spreken over zijn koninkrijk. En hij begreep ook wel dat was niet hier, dat was ergens anders. En dat hij sprak tot een mede kruiseling. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. De centurion heeft dat alles goed in zich opgenomen. En toen, om 12:00 'smiddags, toen werd alles donker. En het bleef gitzwart donker tot 3:00 'smiddags. Dat vond die man ook maar heel vreemd. Nog nooit zoiets meegemaakt. En toen hoorde hij de Heere Jezus uitroepen aan het einde van deze 3 uren van duisternis. Het is volbracht. En toen hoorde hij hoe de Heere Jezus zijn geest overgaf in de handen van zijn Vader. En toen zag die Romein hoe het hoofd van de Heere Jezus neerviel. Hij wist, hij is nu gestorven. En toen gebeurde die aardbeving en de rotsen ze scheurden. Misschien heeft hij ook wel gezien dat graven geopend werden, dat de stenen die die graven bedekten eraf rolden. En wat heeft die Romein toen gedaan? Hij heeft iets heel belangrijks gedaan. Ook voor u en voor mij. Hij heeft nagedacht. Hij heeft nagedacht. En hij trok een conclusie. De evangeliën deelt ons mee dat hij twee dingen gezegd heeft. In Marcus en Matthäus lezen wij dat hij gezegd heeft, waarlijk, deze mens was Gods zoon. En hier in het Lucas-evangelie lezen wij dat hij sprak, waarlijk, deze mens was rechtvaardig. Hij was verslagen, deze Romein. Hij vreesde, omdat hij allemaal meegemaakt had, die aardbeving, scheuren van de rotsen. Net toen de Heer Jezus zijn geest overgaf aan zijn vader en zijn hoofd neerhing. Deze Romein was diep onder de indruk. Hij wist, deze is echt een koning. Hij is rechtvaardig. Wat wij nu gedaan hebben is totaal verkeerd. Hij was Gods zoon. Daarmee hoeven we niet te denken dat deze hoofdman bekeerd is of opeens een kind van God is geworden. We moeten niet denken dat hij hetzelfde beleed als Petrus, toen Petrus op een gegeven moment zei, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Kijk, zoveel wist die Romein ook niet. Maar wat hij wist en wat hij zag en wat hij hoorde, daar heeft hij over nagedacht. Daar heeft hij zich op gericht. En hij heeft een conclusie getrokken. En daarmee heeft hij God verheerlijkt. Hij heeft God verheerlijkt. Hoe moeten wij dat opvatten? Dat hij God verheerlijkt heeft, betekent het dat hij tot bekering kwam en dat tot eer en verheerlijking van God was. Nee, zo moet u dat niet opvatten. We lezen het vaker in de evangeliën, dat vooral wanneer de Heer Jezus een wonder gedaan heeft, dat de scharen God gaan verheerlijken. En dat betekent niet dat ze nou allemaal vol geloof waren, maar ze vonden het geweldig wat er gebeurd was en ze gaven God de eer. Dit is een godswonder wat hier gebeurd is. En zo heeft deze Romein God verheerlijkt door wat hij zei. Deze mens was rechtvaardig. Hij heeft er ook aan Pilatus verteld. Dat lezen we niet in de Bijbel. Maar hij moest verslag uitbrengen aan Pilatus. En hij heeft verteld aan Pilatus. Ongetwijfeld. De man was zo diep onder de indruk. Hij moest toch verslag uitbrengen. Hij heeft het tegen Pilatus ook gezegd. Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En toen heeft Pilatus het opnieuw gehoord, nu van de centurion. Hij had het al gehoord van zijn vrouw, tijdens het proces, weet u nog? Dat zijn vrouw een briefje naar hem toezond. Heb niet met deze rechtvaardige te doen, ik heb veel over hem geleden in de droom vannacht. Pilatus wist dat Jezus rechtvaardig was. Deze Romein heeft goed nagedacht. Hij heeft niet gekeken naar de uiterlijke omstandigheden, maar wat hij zag was niets anders dan een afzichtelijk aan flarden geslagen lichaam. Maar deze Romein geeft de Heer Jezus de eretitel van Zoon van God, een Godenzoon. Met een klein beetje licht dat deze Romein had, heeft hij een heerlijk getuigenis afgelegd. En zo heeft God deze Romein gebruikt om zijn zoon te verheerlijken. Want God en Christus moeten verheerlijkt worden. De Joden waren geroepen om God en de Heer Jezus te verheerlijken. Maar dat hebben zij niet gedaan. De naam Jood komt ook van Juda. En Juda betekent Godlover. De Joden waren geroepen om God te loven en de Heere Jezus te verheerlijken. Maar wanneer de Joden dat niet doen, dan zal de Heere God een Romein naar voren schuiven. En deze Romein zal God verheerlijken. Want Christus moet eer en lof ontvangen. Hetzelfde zien we trouwens ook bij de geboorte. Toen de wijzen uit het oosten in Jeruzalem kwamen, was daar geen Jood die mee wilde naar Bethlehem. Toen gingen die wijzen uit het oosten alleen. En zij bogen zich neer. En zij aanbaden het pasgeboren kind. En zij gaven God de eer. Want God moet eer en lof ontvangen. En weet je wat die Romein gedaan heeft? Dat moeten wij ook doen. Nadenken. Nadenken over ons leven. Nadenken hoe betrekkelijk alles is. Nadenken dat wij hier niet altijd zullen blijven. Ik niet en u niet. Nadenken, wij gaan naar ons eeuwig huis. En nadenken over het feit dat u en ik zondaar zijn voor God. En als wij straks voor de Heere God komen met zonden, al was het maar één enkele zonde, dan moet God van ons zeggen, weg met u. Weg van mij in het eeuwige vuur. Want God kan geen gemeenschap hebben met één enkele zonde. Want hij is volmaakt, heilig en onkreukbaar. Het is goed om daarover na te denken. En dan is het goed om na te denken wat de Heere Jezus hier op Golgotha gedaan heeft. Hij werd van God weggestoten. Hij werd van God gestort in de hel. Want hij was gerekend als de zondaar te zijn. En zo mogen we nadenken. Over de angst die de Heere Jezus had. De Heere Jezus heeft ook gezegd, het is vreselijk te vallen in de handen van de levende God. En als wij nadenken hoe de Heere Jezus was, rechtvaardig, en dat hij deze straf wilde lijden om u en mij daarvan te kunnen bevrijden. Hoe moet onze houding dan zijn? Laten we daarover nadenken. We kunnen niet zomaar ongeïnteresseerd verder leven. Want hoe we het ook keren of wenden, wij zijn zondaren. Dat is ons probleem. Niet het coronavirus, maar onze zonden. Dat maakt scheiding tussen God en ons. En daarvoor werd het nou juist Goede Vrijdag. Er lag iemand op zijn sterfbed. En ik kreeg hulp. Mensen hielden zijn hand vast. En de ander gaf hem te drinken. En de ander legde een natte doek op zijn voorhoofd. Maar toen zei die man: wie gaat er voor mij naar de hel? En er was niemand die dat doen kon. Maar nu is Christus naar de hel gegaan. Opdat u daar nooit hoeft te komen. Dat u hem nu mag aanroepen. Want hij zegt het tot u. Roept mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal u uithelpen en gij zult mij eren. En dan gaat u zeggen, Heere, leer mij mijn kruis op mij te nemen en achter u aan te gaan en u te volgen. Want weet u wat nou zo heerlijk is als u uw leven leert neerleggen voor hem en dat u niemand hebt dan hem alleen. dan wordt Hij uw zaligmaker. En dan is de Heere Jezus voor u naar de hel gegaan. Hij is van God verlaten geweest, opdat u nooit van God verlaten hoeft te worden. En wanneer u in Christus bent, dan zult u ook nooit door God verlaten worden. Maar dan bent u begrepen in zijn liefde. Want dan is de volkomen betaling van Christus volmaakt op uw leven gelegd. En dan ziet God geen schuld en zonde meer in u. Dat is nou Goede Vrijdag. En zo worden wij op de Goede Vrijdag opgeroepen om na te denken. Ons leven te onderzoeken. En daarmee voor Gods aangezicht te komen nu. En dat wij ons zouden verootmoedigen. Heel klein worden voor God. En jongens en meisjes, vraag de Heere maar om zijn Heilige Geest te werken in jouw hart. Dat je je zonden mag zien. En dat je mag leren pleiten, bidden om het bloed van de Heere Jezus, om je van al je zwarte zonden te wassen. En zijn geest verbreekt het hardste hart. En hij heeft al deze gaven verdiend met zijn kruislijden. We zien het getuigenis van deze Romein. Maar we zien ook het geweten. Want we lezen hier niet alleen van die Romeinse hoofdman, er zijn ook anderen. We lezen hier bijvoorbeeld van de overpriesters en de schriftgeleerden. Maar die zijn zo verhard. Die willen niets met Jezus te maken hebben. En wanneer ze na 3 dagen zullen horen van de Romeinse soldaten wat er gebeurd is bij de opstanding, dan nemen ze een toevlucht tot een leugen en tot geld. Want zij willen onder geen voorwaarden buigen voor de Heer Jezus. Ze zijn geheel verhard. En daarom zegt de schrift ook niets meer van hen. Maar er zijn ook anderen daar op de kruisheuvel. En dat is het volk. Het volk, het Joodse volk dat toegestroomd was om te kijken wat er zoal gebeurde op Golgotha. Eerst hadden ze ook meegespot. Ze hadden ook hun hoofden heen en weer geschud. Ze hadden vreselijke dingen tegen de Heer Jezus gedaan met spot en met teken van verachting. Want ze zeiden, het blijkt dat hij toch geen verlossing kan geven. Maar toen die 3 uren van duisternis komen, dan lees je niet meer van spotten van deze mensen. Maar nu wordt het toch wel allemaal heel vreemd en heel benauwd. En dan horen ze de Heere Jezus aan het einde van die 3 uren, hoe hij zijn geest overgeeft aan zijn Vader. En ze zagen hoe de Heer geen vloek of verwensing van de heilige lippen van de Heere Jezus kwam. En ze zagen dat de Heere Jezus vol liefde was, dat hij vergevingsgezind was. En dat hij in alles toch vasthield aan zijn God en Vader. Hij zei, mijn Vader. En toen zagen die mensen, toen de Heere Jezus zijn geest aan zijn Vader had overgegeven, dat de rotsen scheurden. En de aardbeving kwam en dat graven geopend werden. En dan lezen we de reactie van deze scharen. En al de scharen die samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden wederom, slaande op hun borsten. Ze hebben spijt. Ze begrijpen wat we nu gedaan hebben, is heel verkeerd. Eerst hadden ze gekrijst, kruist hem, kruist hem. Maar nu hebben ze spijt van wat ze gedaan hebben. Ze zijn verschrikt. Ze slaan zichzelf op hun borst en dat betekent rouw, verdriet, spijt. Ze beseffen dat ze onschuldig bloed vergoten hebben. Ze beseffen dat de Heer Jezus rechtvaardig was. En bij het slaan op de borst mogen we denken aan de tollenaar. Dat deed hij toch ook. Hij sloeg zichzelf op de borst. Een teken van berouw, van spijt over zijn zonden. Het was een schuldbelijdenis. En zo mogen we het ook zien bij deze schare mensen. Dat een teken van rouw en verdriet, teken van ontzetting, maar ook een teken van schuldbelijden, berouw. Ze kwamen naar Golgotha om te zien wat er allemaal gebeurde. Maar toen ze bij Golgotha vandaan gingen, waren ze vol berouw en schuldbesef. Misschien dat we hier de kiemen zien, het begin van wat er nog geen 2 maanden later zou gebeuren daar in Jeruzalem. Dat op 1 dag 3000 Joden tot bekering zouden komen. Omdat ze verslagen waren in hun hart. Omdat ze wisten dat ze iets vreselijks gedaan hadden. Hun eigen Messias uitgeworpen. Broeders, wat moeten wij doen? Misschien waren de eerste kiemen daar al van gelegd. Hier. In hun reactie. Op het sterven van de Heer Jezus. Toch is het anders bij deze scharen dan bij de Romeinse hoofdman. De Romeinse hoofdman dacht na en hij trok zijn conclusies. Deze scharen, ja, ze denken niet zo na, ze zijn meer overwonnen door hun geweten. Ze beseffen, wij hebben iets vreselijks gedaan. Een geweten. We kunnen niet opvatten als bekering. We kunnen niet fantaseren of ze nou een tijdgeloof hadden of een historisch geloof. Hier is geen geloof. Hier is alleen maar ontzetting. Bijna wanhopig zijn ze. Omdat ze hun schuld zien. En zo zal het ook zijn bij hen die straks veroordeeld worden tot de hel. Zij zullen ook wanhopig zijn. Ze zullen zich ook op de borst slaan, als teken van ontzetting, omdat ze gezondigd hebben tegen de heerlijke, goede majesteit van God. En dat die God zijn Zoon gegeven heeft, opdat zij zalig hadden kunnen worden, maar zij wilden niet. Ze hebben zich verzet. Ze wilden niet buigen voor de Heer Jezus. Ze wilden niet nadenken. Ze wilden de conclusies niet trekken. En dan zullen ze straks ook op hun borst slaan als teken van ontzetting. En zo lezen we ook niet bij deze schare mensen die bij Golgotha weggaan van schuldbelijdenis. We lezen niet van bidden tot God om vergeving. We lezen niet dat ze de tempel in gingen en naast die tollenaar gingen staan. We lezen van spijt, maar dat is nog geen bekering. Het is het geweten wat in hen brandt. En het geweten kan zulke krachten losmaken in een leven, dat de mens er bijna zijn verstand erdoor verliest. Mensen worden gepijnigd door hun geweten. Dat zal ook iets zijn van de hel. Dat het geweten daar gaat branden over het onrecht wat ze gedaan hebben. Door het geweten worden hier op aarde harten bewogen. Zelfs koningen kunnen vrees en angst hebben vanwege hun geweten. Het geweten kan niet een mens tot Christus brengen. Maar het geweten is wel een bondgenoot van het evangelie. Want wanneer het geweten een mens overtuigt En wanneer zo iemand het evangelie hoort, dan werkt dat samen op. Maar een mens kan zich ook verharden, ook al wordt hij geslagen door zijn geweten. Bijvoorbeeld Felix, dat was zo'n man. De apostel Paulus handelde met hem over rechtvaardigheid, over zelfbeheersing en het toekomend oordeel. En Felix trilde, zichtbaar, maar hij weigerde zich te bekeren. Wanneer u vrede in uw hart wilt hebben, dan moet u niet tegen uw geweten ingaan. Wanneer uw geweten u aanklaagt, val op uw knieën en bid tot God om de krachtige werking van zijn geest. Bid de Heere dat hij uw waarachtige bekering wil geven en beleid uw schuld en uw tekorten voor hem. Want hij zegt, ook al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen worden wit als wol. Kom dan, laat ons tezamen rechten, zegt de Heere. Zo goed is God. Want daartoe is de Heere Jezus gestorven. En is hij opgestaan uit de dood. Om bekering en vergeving van zonden te kunnen schenken. En wanneer schenkt nu God bekering in het leven? Wanneer uw geweten ontwaakt is? En wanneer u de Heere gaat aanroepen? Wanneer u gaat belijden uw zonden voor zover u ze uzelf voor ogen kunt stellen. En wanneer u alles in het leven ondergeschikt maakt aan de Heere Jezus. En dat het u vooral gaat om hem. Dat hij in uw hart en leven mag komen. En dan maakt het niet uit hoe of wat. Maar dat hij uw alles mag zijn. En dat u hem begeert boven alles. En dat het niet meer gaat om uzelf, maar het gaat om hem in uw leven. Wanneer u zo tot de Heere gaat, dan heeft God u bekering gegeven. Want dat is bekering. En zo wordt het geloof ook opgewekt, want zo'n mens gaat ook uit naar Christus. Kan niet wegblijven bij de Heere Jezus. En juist door dat geloof wordt de mens behouden. Niet op grond van dat geloof, maar door middel van het geloof. Het geloof, dat is niks. Lege handen. Maar u ziet op naar hem. Dat is het geloof. En u smeekt om hem. U richt u op hem. Zodat u behouden zult worden. Zo is bekering meer dan het geweten. En daarom hebben wij ook bekering nodig. Een geslagen geweten kan een mens onrustig maken. Maar dat is niet genoeg. We moeten uitgedreven worden naar Christus. En daarvoor hebben we het werk van Gods geest nodig. Want een geweten kan een mens belasten, het kan u pijnigen, kan in u branden. Maar een geweten op zich brengt u niet tot Christus. Hebt u het evangelie voor nodig en de werking van Gods geest. En daarbij moet u ook beseffen, het geweten op zich is ook niet helemaal betrouwbaar. Is ook niet onfeilbaar. Want de mens krijgt een geweten door middel van allerlei factoren. De cultuur, de opvoeding, ook godsdienst, gewoonten. En ook een natuurlijk ingeschapen besef van goed en kwaad. Dat heeft God elk mens gegeven. Maar nu is het ook mogelijk om je geweten het zwijgen op te leggen. Dat doen mensen ook. Ze verharden zich. En ze met een brandijzer schroeien ze hun geweten. Zodat het niet meer klopt. En ook niet meer werkt. En zo worden ze verhard. Kan die mensen niets meer schelen. Dat is verschrikkelijk. Het is nog genade als het geweten ons wakker schudt. Maar weet u, ons geweten moet ook gevormd worden. Moet gevormd worden door het woord. door een persoonlijke omgang met het woord van God. Hoe meer u met het woord bezig bent, hoe meer zal dat woord ook een effect op uw geweten hebben. Het geweten moet gevormd worden. U moet een gevoelig geweten hebben. Gevoelig gemaakt door Gods geest. En dan gaat u naar de Heere vluchten. Met uw zonden. Met uw tekorten. En dan mag u met vrijmoedigheid gaan. Met kinderlijk vertrouwen. Daarom zegt Johannes ook in Johannes 3 vers 21. Geliefden, indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. Dat betekent als we voor de Heere zijn gekomen en ons geweten is ontlast. En we hebben vrijmoedigheid. Dan zal ons hart ons niet veroordelen. En Paulus begreep ook de waarde van een geweten wat zuiver was. Want hij zegt in Handelingen 24 dat... Ik oefen mezelf altijd om een onergelijk geweten te hebben bij God en de mensen. Zo hebben we gemeente twee reacties gezien. Het getuigenis van de hoofdman. Het geweten van al die mensen die teruggingen naar Jeruzalem. Maar dan zien we ook nog het gevoel. Dat is nog maar kort. Het gevoel van die bekenden die op een afstand stonden. Het waren voornamelijk de vrouwen. Die namen worden genoemd. De vrouwen. En ze stonden daar op een afstand. En wat zullen ze gedacht hebben? Hun verlosser hangt aan het kruis. Vreselijk. Ze zagen dit aan. Was afschuwelijk. Wat ze nooit gedacht hadden dat mogelijk zou zijn. Hij heeft toch zo kort geleden Lazarus opgewekt uit de dood. En de duivelen kruipen voor hem. En nu is hij daar gekruisigd. Ze begrepen het niet. Vers 49. En al zijn bekenden stonden van verre. Ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea en ze zagen dat aan. Veraf, misschien wel uit angst en zorg dat de priesters hen iets zouden doen. Die vrouwen, wie waren dat? De moeder van de Heer Jezus en Salome, de zuster van Maria. Maria Magdalena, misschien ook wel Johanna, die in het volgende hoofdstuk genoemd wordt. Deze vrouwen die hadden tenminste nog de moed om op een afstand te blijven staan. Want er lezen niets van de apostelen, alleen maar Johannes lees je. Die was ook al weg, die wordt verder niet meer genoemd. Maar de apostelen, daar zien we verder niets van, de discipelen, die zijn er niet. Maar die vrouwen, die staan tenminste op een afstand. Die hadden de Heer Jezus gediend met al hun goederen, hadden hem ondersteund. En ze waren ooggetuigen van zijn sterven. U ziet de leiding van de Heer in dit alles. Die vrouwen waren ooggetuigen van zijn sterven. Ze zagen het hoe de Heer Jezus stierf. Zijn hoofd viel naar beneden. En ze hebben het ook gezien hoe laat de Romeinse soldaten kwamen. En ze zagen dat Jezus gestorven was. En toen zagen ze ook hoe een Romeinse soldaat nog een keer gestoken heeft met een speer in de zij van de Heer Jezus. En ze zagen dat er water en bloed uitkwam. Ze waren getuigen van zijn sterven. En toen waren dezezelfde vrouwen ook getuigen van zijn begrafenis. Ze zagen hoe Jozef van Arimathea kwam. Met een linnen doek. En Nicodemus kwam ook bij hem. Met hun knechten. En te hebben Jezus van het graf van het kruis afgehaald. En vlakbij in een graf. Die toebehoorde aan Jozef van Arimathea. Een nieuw graf. Dat ze daar de Heer Jezus in gelegd hebben. Die vrouwen hebben het allemaal gezien. Ze wisten precies waar het graf was. En bij dit alles. Wat voor een gevoel zullen deze vrouwen gehad hebben. Een gevoel van machteloosheid. Een gevoel van wanhoop. Ze hadden de Heer Jezus gediend met hun goederen. Ze hadden hem nog zo graag willen blijven dienen. Ze hadden alles voor hem willen doen. Want hij woonde in hun hart met zijn liefde. Maar nu was alles voorbij. Machteloos. Wanhopig. Intens verdriet. Zo was hun gevoel. Zo zaten ze helemaal klem. Alles was verloren. Alles was te vergeefs. Zo was het ook met de discipelen. Dat waren nu verstrooide schapen geworden, want de herder was geslagen. En de schapen zouden verstrooid worden. De schrift moest vervuld worden. En die dwaalden rond onwetend, verslagen. En straks zullen de Emmausgangers hun harten uitstorten dat zij gedacht hadden dat Jezus verlossing zou bewerken. Maar nu ligt hij in het graf. Een gevoel van ontzetting viel op hen. En deze vrouwen, wat moesten ze doen? De Sabbat breekt aan, ze moeten nu rusten. Ze waren liefst gelijk naar het lichaam gegaan, maar ze wilden de Sabbat houden. En de discipelen, wat moesten zij doen? Moesten gaan werken, preken, vissen, evangeliseren, protesteren of berusten? Ze sluiten zich op uit angst voor de Joden. Ze voelen zich ook machteloos. Hebt u ook wel eens zo'n gevoel? Machteloos. Te moeten, maar niet te kunnen. Misschien zelfs wanhopig, dat u worstelt met uw bekering en u ziet, ik kan het niet. Machteloos, wanhopig, zo vaak gebeden, zo vaak gelezen, zo vaak verwacht. U bent uitgewerkt en u weet het niet meer, machteloos. Kijk dan nog een keer. Naar de kruisheuvel. Het is toch vandaag Goede Vrijdag. Wat u niet kunt, heeft Hij gedaan. Wat u nooit kunt bewerken of bereiken, dat heeft Hij bereikt en bewerkt. En weet u wat u mag doen? Uzelf laten vallen. Uzelf laten vallen, zakken. Op zijn volkomen werk. Hij heeft gezegd, het is volbracht. Dat kunt een u of ik nooit zeggen. Maar hij alleen kon dat zeggen. En u mag uw onmacht belijden. Dat u gefaald hebt. Dat u mislukt bent. Dat u niet kunt wat u moet doen. En u mag aan zijn voeten neervallen. En u mag het eenvoudig zeggen, o God, wees mij, de zondaar, genadig. Nu u gekomen bent in uw koninkrijk, wil mijner gedenken. Want het behoeftig volk tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. En dat mogen we overmorgen zien met Pasen, als de Heer ons dat geeft. Amen. Laten wij zingen Psalm 72, vers 6. Thank you. Laten wij samen bidden en danken. O lieve Heere, het past ons u te danken voor het wonder wat u gedaan hebt daar op Golgotha. Wij bidden u, Heere, of u de vrucht daarvan wilt bewerken in onze harten. Dat wij mogen leren te wandelen in het vrolijk levenslicht met u. Dat wij een gevoelig geweten mogen hebben. Dat we mogen zien dat u de Zoon van God bent, de zaligmaker. En dat wij mogen zien, Heere, dat uw bloed een volkomen bedekking is. Dat alle zonden tot de laatste toe worden weggehaald door dat alles verzoenend bloed van Christus. En dan kan het niet anders, of dan omhelst u, o God, die zondaar, die nu vrijgesproken is en witter dan sneeuw geworden is door het bloed van uw Zoon. En dan zal er niets uw kind kunnen scheiden van uw liefde. Dat hebt u bewerkt op Goede Vrijdag. Heere, wij danken u daarvoor. Wij bidden u of u ons wil gedenken deze dagen. Ons ook zondagmorgen weer samen wil brengen in uw huis. Dat we mogen luisteren, tenminste verbonden zijn met uw huis. Heere, zie ons aan. Uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 9, vers 18. Nooddruftigen, vergeet God niet. Psalm 9, vers 18. Met een biddend hart de zegen van de Heere, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.